Twee weken terug ging het in de jaarthemadienst over het gebed. Nu het vervolg daarop. Thema voor deze dienst, onverhoorde gebeden. Gemeente van de Heer Jezus Christus, jaren geleden preekte ik ergens in een gemeente en na de koffiedrinkers sprak ik een vrouw die vertelde dat ze een boek over het gebed had gelezen en dat ze zo boos was geworden over één bijzonder hoofdstuk uit dat boek. En ik heb het boek meegenomen. Het is van Bill Hybels, Te druk om niet te bidden. Op zich een heel prachtig boek, maar er was één hoofdstuk waar ze geweldig boos over was geworden. En dat was dat hoofdstuk over onverhoorde gebeden. En ik heb het er nog eens op nagelezen en dit zegt hij daarover. Hij zegt, citeer, tijdens persoonlijke gesprekken met mensen die zich zorgen maken omdat hun gebeden niet verhoord worden, gebruik ik zelf een korte richtlijn die ik van een bevriende voorganger geleend heb. Als de vraag fout is, zegt God nee. Als de tijdstip fout is, zegt God rustig aan. Als u fout bent, zegt God, je moet nog even groeien. Als echter de vraag goed is, het tijdstip goed is en u goed bent, tussen aanhalingstekens, hij bedoelt gehoorzaam, dan zegt God oké. Dat is een helder antwoord. Maar ik kan wel voorstellen dat de zuster daar toch ook wel weer boos over werd. Want ik denk dat ze het zo zakelijk vond. Misschien ook wel een gebrek aan respect voor de Heere God. In ieder geval denk ik dat ze zich niet serieus genomen voelde in haar worsteling met gebeden die niet waren verhoord. En ik denk dat dat nou precies het spanningsveld is van het thema van vanavond. Als je ermee te maken hebt, dan is elk antwoord vaak zo goedkoop en gemakkelijk gegeven. Want je zult maar lange tijd gebeden hebben voor je onbekeerde man of voor een van je kinderen. Maar niets wijst er nog op dat ze openstaan voor de Heere God. Je bidt al zo lang voor een nieuwe baan, maar je hebt deze week alweer de zoveelste afwijzing gehad. Je bidt al zo lang voor de gezondheid van iemand van wie je zielsveel houdt, maar ze geneest niet. Je bidt al zo lang om de leiding van de Heere God in een bepaalde situatie, maar je hoort zijn stem niet. Je bidt al zo lang voor een opwekking in de gemeente, maar het gaan de dingen toch vaak langzaam. Je denkt bij jezelf, wat zou het toch mooi zijn geweest als de Heere God dit gebed had verhoord. Dan had iedereen kunnen zien hoe machtig hij was. Dan had iedereen kunnen zien dat hij in staat is om situaties te veranderen. Zou toch een prachtig getuigenis zijn naar buiten, naar de mensen die niet geloven. Als God mijn gebed had verhoord dan. En met het uitblijven van de verhoring, ik weet niet hoe dat bij u of jou is, als je ermee te maken hebt, dan kan zo makkelijk je een gevoel bekruipen van teleurstelling. Dat je bij jezelf denkt, wat haalt bidden eigenlijk nog wel uit? Waarom zou ik het eigenlijk nog doen? En ik moet zeggen dat dat ook mijn eigen worsteling is als dominee in zoveel situaties waar je bidt voor mensen en je ziet dat die gebrokenheid blijft. Of dat de perioden in je eigen leven zijn, ik denk aan een tijd terug in Chili, zo erg met mijn lichamelijke gezondheid worstelde, dat je dat op dat moment als je midden in een storm zit, totaal niet begrijpt wat er aan de hand is en waarvoor dat eventueel goed zou kunnen zijn. Zo zijn er allerlei situaties misschien ook wel in uw of jouw leven. En natuurlijk, dat mogen we ook tegen elkaar zeggen, we zijn ook dankbaar voor alle gebeden die de Heere God wel verhoort. Deuren die zijn opengegaan, relaties die zijn verzoend, mensen die genezing of bevrijding ontvingen. Het is er ook. God zij dank. Maar ik weet niet hoe dat bij u of jou is. Zo vaak is het wel het geval dat juist dat ene gebed, dat onverhoorde gebed, toch wel de toon zet. En als je een vel hebt dat wit is en er zit een vlek op, dan zie je vooral die vlek en niet al dat witte daaromheen. Dat het antwoord op dat gebed, dat antwoord van God wat uitblijft, soms veel meer indruk, impact op je hebt dan al die gebeden die hij wel heeft verhoord. Onverhoorde gebeden. Het staat zo in contrast, vindt u niet, met wat de Heer Jezus aan zijn discipelen onderwijst. In Lucas 11. Als je hem daar hoort spreken, onze heiland, dan is hij enorm stellig als het gaat over het gebed. Kijk maar even mee. Hij zegt het tegen zijn discipelen die hij geroepen heeft, die hij onderweg heeft gestuurd om het koninkrijk te verkondigen. Vers 19, bid en je zult ontvangen, zoek en je zult vinden. We hebben het net ook gezongen. Klop op de deur van God en hij zal voor je open doen. Duidelijke belofte kun je toch niet krijgen. Jawel, de discipelen gaan op weg. Ze moeten vragen, ze moeten zoeken, ze moeten kloppen. Blijkbaar zullen er op die weg die ze achter de Heer Jezus aangaan ook nodig zijn. In situaties waar ze met lege handen staan. Maar als ze dan aankloppen, zegt Jezus, dan is de Vader in de hemel de God die hoort en geeft wat ze nodig hebben. Zo kunnen ze in vertrouwen op pad. En de Heer Jezus voegt er nog iets aan toe. Hij onderstreept in vers 10 en 11 deze belofte nog door te wijzen op wie God is. Op de aard van de hemelse Vader. Want wie... Wat is het beeld dat ze mogen hebben van de Heere God? Nou ja, dat is ook trouwens wel een belangrijk aspect, gemeente. Wat is het beeld dat u, dat wij hebben van de Heere God? Zien we hem als een afstandelijke God die hoog verheven is boven alles? Zo heilig dat je als zondig mensenkind nauwelijks met hem kunt spreken. Iemand die zo verheven is dat hij toch ook wel heel ver van je verwijderd lijkt. Nee, zegt de Heer Jezus, als je aan God denkt, dan mag je hem zien als je Vader. Zo heeft hij zijn discipelen leren bidden. Onze Vader. De Heere God is verheven. We hebben respect voor zijn macht, voor zijn majesteit. Maar, zegt de Heer Jezus, als jullie op pad gaan en mij volgen, mag je hem altijd aanroepen als je hemelse Vader. Mag een vertrouwelijke omgang zijn. En wie zou als vader, zegt Jezus, of als moeder zijn kinderen iets schadelijks geven? Hè? Want dat voegt hij eraan toe. Als je om een brood vraagt, dan geeft hij je echt geen steen, hoor. Als je om een ei vraagt, geen schorpioen. Nee, jullie mogen het zo zien, zegt hij, dat je vader weet wat je nodig heeft. Als hij iets geeft, dan geeft hij het goede. Hij geeft niets wat je schade kan leiden. Dus de Heer Jezus, ja, die voert een sterk pleidooi met zijn leerlingen over de verhoring van het gebed. God is een Vader, zegt hij, die verlangt ernaar dat je hem vraagt, dat je klopt. Want dan kan hij juist ook zijn hemel openen en dan kan hij je geven. Alles wat je nodig hebt. Ik weet niet wat dat met u doet, maar duidelijker kan het niet, toch? En dan zitten wij met het feit dat we ervaren dat heel veel van onze gebeden niet worden verhoord. Hoe kan dat dan? Het staat zo in contrast met dat onderwijs van de Heer Jezus, toch? Nou weet u, over dat onverhoorde gebed zegt de Bijbel ook wel iets. Er kunnen namelijk redenen zijn dat de Heere God ons gebed niet verhoort. Deze week daar... Afgelopen tijd moet ik zeggen, daar wat meer over nalopen denken. De Bijbel er nog eens op nageslagen. En ik kwam in ieder geval 5 redenen tegen. En ik wil ze maar met u delen. Wat de gebedsverhoring in de weg kan staan. De eerste reden is dat wij niet volhardend zijn in het gebed. Ik weet niet hoe dat bij u of jou is. Maar als wij iets vragen aan de Heere God, hè, dan doen we dat 1 keer. En dan denken we bij onszelf dat dat wel genoeg is. Want ja... De Heere God weet toch wat we nodig hebben. We hebben het hem tegen hem verteld. De goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Hij weet het allemaal. Waarom zouden we dat nou steeds herhalen? Dat is toch zeuren? Doen we niet bij de Heere God? Ja, maar het is nou juist de Heere Jezus. Het is nou God zelf die ons aanspoort om volhardend te zijn in het gebed. Romeinen 12. Wees volhardend in het gebed. De Heere God zegt zelf tegen ons, je moet blijven kloppen. God vraagt van ons dat hij ook kan merken dat wat we vragen ook voor ons belangrijk is. Zo belangrijk dat we hem er steeds in het gebed weer om vragen, dat we er steeds maar weer op terugkomen. Want dat zegt de Heer Jezus ook. Nog even naar die gelijkenis van Lucas 11. Die vriend, midden in de nacht krijgt hij bezoek. Oosterse gastvrijheid, je zet je gasten het beste voor, ook al is het midden in de nacht, maar heeft niks meer in huis. Een dagelijkse brood is op en die denkt, ik ga naar een andere vriend toe. De man gaat op pad, vertelt Jezus. En midden in de nacht klopt hij aan en je stelt het je voor. Iedereen ligt te slapen, het licht is uit, het is donker en dan begint hij aan te bellen of te kloppen. Het is een tijdje stil, nog een keer en dan klinkt de gestommel. Slaperige stem, snauwend misschien wel. Wat kom je doen eigenlijk? Slaapt. En in het oosten lagen de gezinnen bij elkaar op een kamer te slapen. Hij moet over zijn kinderen heen naar de deur toe. Hij roept, laat ons slapen, het is midden in de nacht, kom morgen maar terug. Maar die man die blijft maar kloppen. Die blijft maar lastigvallen. Totdat hij heeft wat hij nodig heeft. Totdat hij krijgt wat hij nodig heeft. De Heer Jezus zegt in vers 8, moet even kijken. Die vriend die moet dat brood wel geven vanwege de onbeschaamdheid. Dat woordje zou eens even moeten onderstrepen. De anaidaia betekent eigenlijk vrijpostigheid. Het is eigenlijk heel erg onbeschaamd wat die man doet. Hij blijft maar kloppen, hij blijft maar storen. Het is midden in de nacht, het komt helemaal niet gelegen. Maar hij houdt aan. De man laat zich niet wegsturen. En juist dat punt haalt de Heer Jezus naar voren. Niet dat de Heere God op een slaperige vriend lijkt, maar de gelijkenis heeft één punt. Zie je daar die man staan? Hij blijft kloppen totdat hij heeft ontvangen. En dat moeten jullie doen. Hou niet op bij één keer, bij twee keer, maar ga door totdat de Vader geeft wat je nodig heeft. En waarom zo volhardend? Waarom zo vrijpostig? Waarom zo beschaamd? Omdat er een strijd gaande is. Jezus zendt zijn discipelen in bezet gebied. Hij roept ze op om te bidden voor de mensen, voor de wereld. Om verzoening, om de doorbraak van zijn koninkrijk. Om wijsheid, om recht. Om genezing, om bevrijding voor de mensen die hen omringen. Ze gaan uit in bezet gebied en daarom is volharding nodig. En als je het evangelie van Lucas wat verder doorbladert in hoofdstuk 18, is daar een rechter en die weduwe. En die weduwe blijft kloppen, vrijmoedig en vrijpostig. Dat moeten jullie ook doen, zegt Jezus. Tegen zijn leerlingen. En wij, we zijn dat niet gewend, maar we luisteren mee vanmiddag. Vrijpostig, vrijmoedig. Net als Abraham, toen hij bad met de Heere God of hij de stad Sodom wilde sparen. Hij ging maar door, Abraham. Of Jacob bij de Jabok in zijn worsteling met de Heere God. Het was al tegen de morgen, ze hadden de hele nacht gestreden. Ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Soms ontvangen we niet, omdat we niet volhouden in gebed. We stoppen te snel. Eerste reden. Tweede reden. We kunnen ook verkeerde dingen vragen. Het kan ook dat we aan de Heere God iets vragen wat niet goed is. Weten we het nog? Als de Heer Jezus met drie van zijn discipelen op de berg van de verheerlijking is en ze zien hem in zijn volle majesteit, in zijn glorie, wat Petrus tegen Jezus zegt, Heer, zullen we hier maar tenten opslaan? Dan kunnen we voor altijd in de glorie zijn. Wat hebben we het goed samen met u? Dan zijn we als het ware al in de hemel. Maar Jezus verhoort dat gebed niet, want als ze de berg afdalen, is daar een man met een zieke jongen of een bezeten jongen, is daar de nood van de wereld weer. Daar zijn ze geroepen. Of die andere keer, als ze merken dat het dorp Samaria de Heer Jezus niet wil ontvangen, zijn de discipelen daar zo verbolgen over. Heer, zullen wij tot God bidden dat die vuur uit de hemel laat neerdalen? Nee, zegt Jezus. Het was een verkeerd gebed. Weet u, De bekende evangelist in Amerika, Billy Graham, zijn vrouw, zei dit: ik ben dankbaar dat God niet al mijn gebeden heeft verhoord. Want dan was ik 3 keer met de verkeerde man getrouwd. En dus Jacobus schrijft in zijn brief: jullie bidden wel, maar je ontvangt niet omdat je verkeerd bidt. En hij bedoelt te zeggen, het kan zijn dat je in je gebed toch vooral op jezelf gericht bent. Kan gebeuren. Hoe gemakkelijk als je naar je gebeden kijkt, dat het wel verlanglijstjes lijken. Allemaal dingen die je graag zou willen ontvangen. Maar ging het je echt om de Heere God? Ben je bereid om die dingen die voor jou zo belangrijk zijn op het altaar van God te leggen, zodat Hij dat kan reinigen? De Heer Jezus die bad toch ook: Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. We kunnen natuurlijk wel vragen: Heere God, ik heb zo moeite met die persoon. Wilt u alstublieft dat karakter veranderen? Maar misschien wil de Heere God wel dat jij, dat ik, meer geduld leer. En dat ik in liefde mijn broeder of zuster leer aanvangen. Dus sommige vragen als de tweede kunnen verkeerd zijn. Niet met de juiste intentie. En hoe weet je nou of een bepaalde vraag met de verkeerde intentie is? In dat boekje van Bill Hybels las ik dit. Ik vond het wel mooi. Hij zegt: zou je niet bij elke vraag die je aan de Heere stelt, niet dit kunnen, jezelf kunnen afvragen? Als nou de Heere mijn verzoek, mijn gebed zou inwilligen, zou Hij er dan door verheerlijkt worden? Zou het zijn koninkrijk dichterbij brengen? Zouden er mensen door geholpen worden? Zou het mij helpen om geestelijk te groeien? En ik denk dat het wijs is om ook onze gebeden eens daar tegenaan te leggen. Want het kan ons helpen van verkeerde intenties en verkeerde gebeden. Een derde thema wat ik tegenkwam, een belemmering. En daar is de Bijbel ook heel duidelijk in. Soms verhoort de Heer ons gebed niet omdat er zonde is in ons leven. Kan zomaar zijn. Bergreden spreekt de Heer Jezus daarover. Als Hij het heeft over de vergeving die de Heer geeft. Maar soms leef je onverzoend met een broeder of zuster. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn volgelingen: als jij de mensen hun overtreding niet vergeeft, dan zal God je zijn vergeving onthouden. Matteüs 6 vers 15. Soms kan een conflict, iets waar jij niet de minste wil zijn, de verhoring van je gebed in de weg staan. Of wat dacht u van Psalm 32? De dichter van deze psalm heeft vermoedelijk overspel gepleegd. Hij heeft iets gedaan wat de Heere God verboden had. Hij had het voor zichzelf gehouden. Niemand wist ervan. En ging er helemaal onderdoor. En hij ervaarde de Heere God niet in zijn leven. Het was allemaal donker. En op een gegeven moment houdt hij het niet meer uit. En dan speelt hij open kaart: ik zal u mijn zonde belijden. En dan staat er in het 8e vers zo'n geweldige belofte. Als hij dan naar God gaat en zegt: Heere God, dit is mijn leven. Dit is wat er fout was. En opeens gaat de hemel open en dan spreekt God: mijn oog zal op je zijn. Ik zal je raad geven. Ineens was de lucht geklaard. Soms kan dat ook in ons leven het geval zijn. Of Petrus, in 1 Petrus 3, roept hij de mannen op om verstandig te leven met hun vrouwen, met het zwakke vat. En dan zegt hij erbij: opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Het kan zomaar zijn dat oneenigheid in een relatie je gebed belemmert. Of als je in zonde leeft, nou dat weet u, dan moet je ermee breken. Dat is het dichter van Psalm 32. Als je dat beleidt, dan zul je merken dat er ineens weer doorbraak komt. Dat je opeens weer mag ervaren dat die intimiteit, die verborgen omgang met de Heer, weer stromen gaat. Kan ook zijn. Dat is de derde belemmering. Er is nog een vierde. Er kan ook duivelse tegenstand zijn. U weet dat ik daar wel vaker over heb gepreekt. Als je in je leven de deur hebt opengezet voor occulte zaken. Of verkeerde films of muziek, waar de boodschap niet met de Bijbel overeenstemt, kan je gebed ook belemmeren. Als de duivel een voet aan de grond heeft in je leven, dan verstoort dat ook de ingang, de omgang met God. De gemeenschap met de Heer Jezus wordt daardoor belemmerd. En dan moet je eerst bevrijding zoeken. Dat je dingen die niet goed zijn wegdoen. Uit je leven, je huis, uit je telefoon misschien, uit je laptop. En dan kan zomaar opeens ook weer de omgang met de Heer vernieuwd worden. En weet u, daar zou ik wel een hele aparte preek over kunnen houden, maar we moeten er ook rekening mee houden dat ondanks de overwinning die de Jezus heeft behaald over de Satan, alles op deze wereld nog niet aan God is onderworpen. De aarde is hij actief. Ik moest denken aan wat in het boek Daniël staat. Daniël die had een gebed, die bad tot de Heere God om wijsheid, om inzicht. En dan vertelt Daniël, het boek vertelt dat hij 21 dagen moest wachten. Want God had een engel, een boodschapper naar Daniël gestuurd met het antwoord. Maar er was een demonische vorst die dat verhinderde. Soms kan het gebeuren dat de Satan verhindert dat het antwoord van God naar je doorkomt. Omdat je leeft in bezet gebied, omdat er strijd is en aanvechting, omdat de tegenstander niet wil. Dat je ervaring van God verhoort. En dan merk je dat de Heere God, ondanks dat het Pasen is geweest, dat er nog strijd is hier op aarde. En dat beïnvloedt ook het gebed. Ik noem een vijfde en een laatste. Misschien is dat wel het moeilijkste. Soms gebruikt de Heere het niet verhoren van het gebed als een middel om je te laten groeien. Omdat hij je karakter wil vormen. Zodat we meer leren volharden. Meer leren vertrouwen. Dat we leren geduldig of nederiger te zijn. En dat is wat we bij Paulus zien. En daarom wilde ik ook graag 2 Korinthe 12 lezen. Want dat is in de situatie van Paulus het geval. Hij vertelt erover hè, dat hij door God als het ware in de derde hemel is getrokken. Hij heeft het over zichzelf. Hij beschrijft het afstandelijk. Maar Paulus heeft geweldige openbaringen en visioenen van de Heere gehad. Als er iemand was die veel van God had ontvangen, dan was het apostel wel. Maar als zo vaak. Ja, zo zitten wij mensen in elkaar. Als wij dan iets bijzonders hebben meegemaakt, dan loop je altijd het gevaar dat je erop gaat beroemen. Dat je op gaat verheffen. Maar God, ja, die gaf mij tenminste hemelse openbaring. God heeft dit tegen mij gezegd. En voordat je het weet, is er hoogmoed. Maar nee, daar was die doorn in het vlees van de apostel. Iets wat hem dagelijks kwelde. Een engel van Satan, een demon dus. Die je met vuisten slaat, zegt de apostel. En weet u, er zijn hele boeken over geschreven wat die doorn allemaal wel niet kan zijn. Het is niet ingevuld, dus wij kunnen daar van alles bij denken. Maar ik heb wel een vermoeden en ik ga gewoon maar een voorbeeld geven waar ik aan denk. Misschien kan het helpen. Ik denk dat Paulus geworsteld heeft met zijn ogen. In ontmoeting op weg naar Damascus is hij 3 dagen blind geweest. En Ananias heeft voor hem gebeden. God heeft hem genezen. Maar vanaf dat moment heeft Paulus altijd last gehad van zijn ogen. In de Galatenbrief, dat hebben we gezien, heeft hij die gemeente bezocht omdat hij ziek was geworden. En de broeders en zussen in de gemeente zeggen dan tegen de apostel van: wij willen onze ogen wel aan jou geven. Zo hadden ze met hem te doen gehad. Zo slecht was hij eraan toe. En later in het boek Handeling, als hij zich moet verdedigen voor het Sanhedrin, dan zegt hij iets. En dan ziet hij niet dat hij zich, dat degene die tegen hem sprak de hoge priester was. Dat had hij niet gezien. Blijkbaar was zijn gezicht vertroebeld. Of daar ga ik binnenkort over preken aan het slot van de gelaten brief. Zegt Paulus: broeders en zusters, kijk eens. Ik schrijf met mijn eigen hand met grote letters aan het einde van deze brief. Ja, ik vul het maar in. Maar stel dat dat het geval was geweest. Dat dat de doorn was van Paulus. Wat was dat een enorme belemmering in zijn bediening. Als hij de Tora moest lezen in de omgang met mensen. Maar God heeft die doorn niet weggenomen. En dan staat er dat hij er 3 keer voor heeft gebeden. En ik heb altijd gedacht, ja, dat zal wel symbolisch zijn. 3 is volheid, staat voor veel bidden. Misschien is dat wel zo. Dat Paulus vele malen aan God gebeden heeft op al die reizen. Heere God, genees mij van die kwaal. Een kwaal in zijn lichaam. Maar het kan ook zijn dat Paulus heel bewust een moment heeft genomen om ervoor te bidden. En dat hij dat op 3 momenten heeft gedaan. Paulus bracht de nood van die doorn bij de Heere God. God die bij machten was om hem in de 3e hemel op te trekken. God die bij machten was oneindig veel meer te doen dan hij kon bidden of beseffen. Die doorn die bleef. En dan krijgt Paulus wel een persoonlijk antwoord. Vers 9. En dat is toch wel belangrijk. God zelf, zegt Paulus, heeft tegen mij gesproken. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. God heeft heel persoonlijk tegen Paulus gezegd. Die doorn die blijft, maar ik geef je mijn kracht. Paulus heeft ervaren in zijn leven dat die belofte van God van die kracht realiteit was. Hij schrijft elders dat de dienaren, dat was gelovigen, een schat zijn in aardevaten. Staat eigenlijk in gebroken vaatwerk. En door zo'n oude pot zit een lamp licht in. Door die stralen, die breuklijnen heen, komt het licht naar buiten. En dat is de les van Paulus. Geestelijke les. Hij heeft in de leerschool van de geest moeten leren dat zijn kwaal, zijn doorn, geen handicap was. Maar een middel dat God heeft gebruikt. Een venster. Waardoor God nog meer van zichzelf kwijt kon. Ook dat kan zijn, broeders en zusters. Dat God ons liever zwak en kwetsbaar ziet. Omdat hij ons beter kan gebruiken. Omdat hij meer van zichzelf van ons kwijt kan. Omdat we meer van hem afhankelijk zijn. Misschien is dit wel de moeilijkste categorie van het onverhoorde gebed. Dat God door het lijden in je leven, door de gebrokenheid heen, je karakter vormt. Je dingen leert. Zodat hij nog beter door je heen kan werken. Dat het kwade dat er was, dat hij dat vruchtbaar maakt. Kwaad blijft kwaad. Maar God past het in zijn plan. Weet u, gemeente, 1 ding moeten we nooit doen. In het pastoraat, in de omgang met mensen. Dat wij tegen mensen zeggen, nou dat wat je meemaakt, dat zal wel zijn omdat. Nee. Dat zal God wel gebruiken om je iets te leren. Dat mogen we nooit doen. Dat wij dat voor een ander gaan invullen. Want hier zien we dat alleen God zelf het antwoord kan geven. God zelf heeft tegen mij gezegd, zegt Paulus. En volgens mij is dat belangrijk. Het is een ontdekking die je persoonlijk moet doen. In je worsteling met de Heere God, waarom hij je gebed niet verhoort. Hij heeft tegen mij gezegd, alleen God zelf kan dit aan je duidelijk maken. Gemeente, 5 redenen. In de schrift waarom de Heere God lang niet al onze vragen oplost en onze gebeden voor onszelf, voor onze kinderen, voor de mensen om ons heen niet verhoort. Gebeden die zo oprecht zijn. Toch lijkt God die niet te verhoren. Wat een worsteling kan dat zijn. Ik las van de week het verhaal, de geschiedenis, misschien kent u dat wel, van Jim Elliot, die naar Ecuador ging om onder een indianenstam het evangelie te verkondigen, de Auca-indianen. En die gaat daar met een team met 5 mensen, hij zoekt contacten, werkt 3 maanden en dan wordt hij daar vermoord. Hij was daar met zijn vrouw en dochter, met zijn kinderen, een dochtertje geloof ik. Op een gruwelijke manier stopt die zending. Maar jaren later is zijn vrouw dat werk gaan oppakken. Ik geloof dat het in een boek is geschreven, in de schaduw van zijn vleugels, als ik mij niet vergis. Of in de schuilplaats van de Allerhoogste. Ondanks die tegenslag, ondanks die moord, heeft zijn vrouw die missie opgepakt. En dat had zoveel indruk op de Indianen dat ze daardoor tot geloof zijn gekomen. Wat een verhaal. Dwars door die gebrokenheid heen. Of zullen we wat dichter in huis blijven? Naomi. Vanuit de hongersnood verhuizen met haar man Elimelech en twee zonen naar Moab. Ze bouwen een nieuw bestaan op. Alles lijkt voorspoedig te gaan. De zoons trouwen dan. Maar dan overlijdt Elimelech en later haar twee zoons. Wat denkt u? Zou Naomi niet gebeden hebben voor haar man en voor haar twee zoons? Zou ze de hemel niet bestormd hebben voor wat er in haar gezin speelde? Ik denk het wel. En ze keert terug als een verbitterde vrouw. Noem mij niet Naomi, lieflijke, maar noem me maar Mara. Ze heeft geen nageslacht. Alleen nog iemand die met haar meetrekt. Rut. God heeft haar gebed niet verhoord. En toch trouwt die Rut met Boas. En ze krijgen een zoon die heet Obed. En Obed krijgt een zoon die heet Isaï. En Isaï krijgt 8 zonen. En een van die zonen is David. En een van de kinderen van David is onze heiland geworden, de Heer Jezus. Naomi's gebeden werden niet verhoord. Maar God werkt wel verder aan zijn plan. Ze heeft het zelf niet meegemaakt, maar dat gebed is verzameld in zijn kruik. En hij is doorgegaan. Hij heeft ze ingepast. Gemeente, dat betekent dus dat wij in ons leven, in het volgen van de Heer Jezus, dus ook met heel veel vragen moeten zullen leven. Gebeden die niet verhoord zijn. Ik geloof dat er vanochtend gepreekt is over 1 Korinthe 13. Daar schrijft apostel Paulus: wij kijken door een spiegel in raadsels. Wij kijken, zegt Paulus, in een wazige spiegel. Wij begrijpen heel veel dingen niet. En hij bedoelt te zeggen: als je de Heer Jezus volgt, is dat een leven waar het aankomt om vertrouwen. Waar heel veel vragen niet beantwoord worden. En wat rest dan? Niets anders dan je vast te houden aan de belofte van God. Of misschien moet ik het zo zeggen, dat je met je vraag je in de handen van de Heer Jezus werpt. Dat is het enige wat je dan kunt doen. Maar het is ook het beste wat je kunt doen. Met je vraag je werpt in de handen van de Heer Jezus. Weet u, gemeente, ik hoop dat u door deze dienst wordt aangespoord. Aangespoord om volhardend te zijn in het gebed. Om ook als er teleurstelling is in uw leven, toch te blijven volhouden. En God niet los te laten totdat Hij u zegent. Ja, zegt u, hoe lang moet ik dan bidden? Daar eindig ik mee. Nou, ik zou zeggen, doe wat Paulus deed. Paulus stopte zijn gebed niet bij de derde keer, maar hij stopte zijn gebed omdat God hem antwoord gaf. Mijn genade is u genoeg. Ik zal je mijn kracht geven om met die doorn je weg te vervolgen. Je mag stoppen met bidden als God de gebedslast van je afneemt. Als Hij tot je spreekt. Maar zolang Hij niet gesproken heeft, blijf volhouden. Is dat moeilijk? Jazeker. Maar het kan wel, want ik wijs tenslotte nog op Lucas 11, het laatste vers. Wat zegt de Heer Jezus? Als je God zoekt in gebed, als je met de nood van je leven bij Hem komt, dan zijn er misschien heel veel vragen die niet worden beantwoord, maar er is één ding wat je altijd krijgt. Hoe zal onze hemelse Vader ons de Heilige Geest niet geven? En dan moet je dat woord van de Heer Jezus niet verstaan als, nou ja, God geeft maar zijn Heilige Geest. Nee. Als God zijn Geest geeft, dan komt Hij zelf. Dat is het geheim. In de Heilige Geest komt God zelf je leven binnen. Draagt Hij je. En zegt Hij je tegen je. Ik ben erbij. God geeft niet zijn handen, maar hij geeft zijn hart. Iemand zei eens: If you can't trace his hands, trust his heart. Als je zijn handen in je leven niet opmerkt, dan komt het aan op vertrouwen. Vertrouw dan het hart van je hemelse Vader. Want dat klopt. Vol liefde en bewogenheid, dat heeft hij in de Heer Jezus laten zien. Amen.